Zo bang, ik ben zo bang. Helemaal in mezelf, dat is de enige veilige plek, weg van alles hier buiten. Eentje noemde mij een tweede generatie slachtoffer. Wat vond je daarvan? Ik vond het onzin.
Dit is de Indische podcast, samenstelling en presentatie Peter van Riel. Vandaag bespreken we Shuddha Latma van Madi Stolk. De schrijfster was de gast in de Indische Salon Nijmegen en leest enkele fragmenten voor uit haar boek. Eerst een paar misverstanden wegwerken. Nee, ze is geen familie van Jill Stolk, schrijfster van De Zwijgende Vader. En nee, haar boek is geen remake van Shuddha Latma van Paula Gomez uit 1983. Dit debuut is een gevoelige, min of meer autobiografische roman die zo op de plank tweede generatie kan, naast die door Michielse, Aisha Dutrieux, Barbara van der Kruk en al die anderen die hun familiegeschiedenis als thema voor een Indisch debuut kozen. Het omslag van dit boek spreekt van het Indisch zwijgen doorbroken. Een nogal uitgeleefd thema. Je vraagt je af hoe lang dit narratief is vol te houden. Maar Madi Stolk doet het, en toch. Ik moet toegeven, deze roman, inmiddels zevende druk, met plezier te hebben gelezen. De context kennen we. Het idyllisch Indisch leven in de kolonie, de vreselijke bezettingsjaren, de naoorlogse periode en de komst naar Nederland. Maar ook de moeizame inburgering, de discriminatie, het pesten op school en het transgenerationele of intergenerationele oorlogstrauma. Dat laatste heeft hier te landen inmiddels een hoge vlucht genomen en kan rekenen op een enorme empathie en aandacht. Vooral bij media en al dan niet gecertificeerde therapeuten. Iedereen heeft recht op zijn eigen slachtofferschap, natuurlijk, maar van mij mag het ook een onsje minder. Madi Stolk toont zich in interviews niet onbetuigd waar hij dit thema betreft. De Indische Nederlanders is volgens haar groot onrecht aangedaan. Maar ze laat wonder wel in haar boek het oordeel aan de lezer zelf. Nergens is ze belerend of met de vinger wijzend. Ze is soms zelfs hard in haar oordeel over haar moeder, die toch zwaar heeft geleden en behoorlijk beschadigd lijkt, of over haar eigen gedrag dat soms onuitstaanbaar is. Pas na haar dood zal ze begrijpen wat moeder mankeerde. Al eerder noemde ik Dido Michielsen, schrijfster van twee historische familieromans. Die naam komt onwillekeurig bij me op door de grote fragmenten die zich afspelen in de vroege vorige eeuw. Madi Stolk heeft ze levendig beschreven en goed gedocumenteerd, dikwijls bij monden van vader die veel op cassettebandjes insprak. Hier neemt ze wel enige dichterlijke vrijheid door historische gebeurtenissen te verbinden aan familie, haar vader en grootvader. Het mag hoor. Bij het opruimen van het ouderlijk huis treft het hoofdpersonage Tirsa, zeg maar Madi Stolk, tal van sporen van een Indisch verleden aan. Steeds meer vraagt ze zich af hoe haar ouders de kille ontvangst destijds hebben ervaren en welke gevolgen dit had voor het gezinsleven. We werden gewoon niet als Nederlanders gezien, verzucht ze, als ze de krantenknipsels uit de jaren 50 leest en vervolgens het hele rapport van de commissie Werner over het Indo-Europese vraagstuk opvraagt. Dat is een aanvankelijk zelfs geheim rapport vol met racistische aannames over Indo's. Het geeft een inkijk in de giftige stemming in de jaren 50 en zelfs 60 en hoe werd gedacht over bruine Nederlanders. Diezelfde Werner werd notabene aangesteld om dat vraagstuk op te lossen. Vergelijkingen met de huidige minister van Asiel zijn gemakkelijk te trekken. Shuddha Latma is een mooi boek, een aanrader voor Indische en Nederlandse lezers. Madi Stolk, Shuddha Latma, een Indische familiegeschiedenis, uitgeverij Ambo Antos.
Ik sluit mijn ogen en zie haar staan. Ze is 8 jaar oud en staat met haar rug naar me toegekeerd op een zandweggetje. Mensen lopen om haar heen, merken haar niet op. Ondanks de hitte lijkt ze bevroren. Ze beweegt niet, haalt nauwelijks merkbaar adem. Haar borstkas gaat met korte halen op en neer. Rondom haar hollen mensen heen en weer, commando's worden geschreeuwd. Paniekerig laten mensen hun spullen vallen en rennen verder zonder ze op te rapen. Waar moet ik naartoe? Ik weet het niet, maar ik durf hier ook niet te blijven staan. Als mannen in uniform dichterbij komen, maakt ze zich zo klein mogelijk, haast onzichtbaar. Het is nergens veilig en ik ben helemaal alleen. Een vrouw probeert haar weg te trekken, maar mijn moeder geeft niet mee. Ze blijft halsstarrig staan, staart in het luchtledig. Als de geuniformeerde mannen langslopen, duwt de vrouw net op tijd hardhandig haar hoofd voorover, zodat ze zo diep buigt dat haar neus bijna haar knieën raakt. Wanneer ze weer overeind komt, roept de vrouw nog wat, maar mijn moeder hoort haar niet. Ze hoort niets, ze blijft staan. Zo bang, ik ben zo bang. Helemaal in mezelf, dat is de enige veilige plek, weg van alles hier buiten. De vrouw loopt weg, kijkt nog een keer achterom en snelt dan verder. Een groepje kaalgeschoren meisjes schuifelt voorbij, sommigen staren naar haar. Eentje probeert haar blik te vangen, maar mijn moeder kijkt dwars door haar heen. Als ik het niet zie, dan is het er niet. Ik sluit me op, dan bestaat dit niet, dan is het er niet. Dan gebeurt dit allemaal niet. Even wankelt ze, maar dan recht haar rug. De zon verdwijnt achter het gedek en ook in de avondschemering blijft ze onbewegelijk staan. Ze knijpt haar ogen dicht, maar de geluiden om haar heen zijn beangstigender met gesloten ogen, dus spert ze open. Ik wil dit niet, ik wil hier niet zijn, ik wil dit niet. De ontering, ik wil dit niet zien, die ontering. Van ons, van degenen die dit doen. De onmenselijkheid. Volkomen alleen blijft ze staan, angst golft door haar magere lijf. Ze is bevroren in de tijd. Als ik dichterbij wil komen, wordt de lucht vloeibaar en plotseling sta ik naast haar. Voorzichtig sla ik mijn arm om haar heen. Zonder me aan te kijken laat ze zich tegen me aanvallen. Zo staan we samen te midden van de chaos, totdat ik voel hoe haar lichaam zich aarzelend begint te ontspannen. Dan grijpt haar hand de mijne, stevig en doelbewust. Ze trekt me mee naar een omgekeerde dokkar waar de wielen van af zijn en we klimmen erop. Terwijl we om ons heen kijken, begint ze met haar voeten te zwaaien. Losjes heen en weer, kinderlijk, haast onbekommerd. Even later springt ze van de dokkar en kijkt me aan. Blijf je bij me? Ik knik, waarop ze zich omdraait en in het schemerlicht stenen en stokjes verzamelt, waarmee ze strepen in het zand trekt. De steentjes legt ze geconcentreerd neer. Af en toe kijkt ze over haar schouder. Ga je echt niet weg? Ik ga echt niet weg. Ze lacht naar me. Fijn dat we eindelijk samen zijn. De tijd lijkt stil te staan, er is niemand om ons heen. Als ze opkijkt, zijn ik haar. Zullen we hier weggaan? Ze komt overeind, schuift haar hand in de mijne en kijkt me aan. Kom, we gaan. Weg hier. Het is voorbij, het is klaar. Het is voorbij. Dit nooit meer. Nummer hoeveel ben ik? Nummer 7. Ik hoef er niet over na te denken, want op weg naar de praktijk ben ik ze in mijn hoofd allemaal langs gegaan. De psychologe, die eerder in Centrum 4045 werkte, wist me verreweg de meest zinnige dingen te vertellen. Wat was het grootste inzicht dat je aan die andere 6 hebt overgehouden? Dat veel therapeuten zelf therapie nodig hebben. Even overweeg ik nummer 7 over de Thaise rebirther te vertellen, maar hij kijkt me streng aan. Je zit hier voor jezelf, hè? Eentje zei dat ik met 1 been in de ene cultuur sta en met 1 been in de andere. Voel je dat zelf ook zo? Ik voel me niet heel Hollands. Wat is Hollands voor jou? Bestand tegen het weer, tegen altijd november. En lomp, brusk. En Indisch? Subtiel, minzaam, zachtaardig, maar ondertussen. Ondertussen? Je kunt heel ver gaan, over alle grenzen, maar er komt een punt, berg je dan maar. Waar zit hem dat nog meer in, die 2 culturen? In de communicatie, denk ik. Indische communicatie is subtiel als zijde, Hollandse communicatie schuurt en is grof als jute. Het is wel duidelijk waar jouw voorkeur ligt, maar het maakt beide deel uit van jou. Je kunt niet 1 deel van jezelf ontkennen. Die delen laten zich moeilijk verenigen. Jij belichaamt die vereniging. Er zijn genoeg mensen die mij moeilijk vinden. Nog andere inzichten? Hij trapt er niet in en leunt achterover. Wacht op meer. Wat maakt de indruk? Wat bleef me bij? Wachtkamers en spreekkamers trekken voorbij terwijl zijn blik op neutraal staat. Zit ik hier nou zijn werk te doen? Alsof hij mijn gedachten raadt, zegt hij. Je hebt zelf al veel werk verzet, dit wordt geen herhaling van zetten. Is er nog iets wat er uitspringt? Eentje noemde mij een 2e generatie slachtoffer. Wat vond je daarvan? Ik vond het onzin. Waarom? Ik heb toch niet in een Jap... in een jappenkamp gezeten? Gewoon onzin. Ik wapper erbij met mijn hand zoals mijn moeder deed bij alles wat haar onwelgevallig was. Weg, klaar al. Weet je wat kenmerkend is voor de tweede generatie? Ze hebben vaak moeite met autoriteit. Ze hebben de worsteling van hun ouders gezien en denken, ik laat mij niets zeggen. Die eigen gereidheid kan je ver brengen, maar het kan je ook een hoop problemen opleveren. Hij laat een stilte vallen en ik heb genoeg spreekkamers van binnen gezien om te weten dat hij net zo lang wacht tot ik mijn mond opentrek. Desnoods tot het eind van onze sessie. Ja. Ja? Herken je dit? Hij lijkt verrast dat ik me zo snel gewonnen geef. Ik ben altijd freelancer. Voor een baas werken vind ik onverdraaglijk. Maar dan moet je je ook aan afspraken houden. Op tijd komen. Ik ben mijn hele leven nog nooit ergens op tijd gekomen. Mijn werkdag begint op zijn vroegst om 11 uur. Vind je het moeilijk om je aan te passen in een werkomgeving met vrienden? Dat is zeker ook typerend voor de tweede generatie. Vaak wel. Mijn ouders hebben zich zo aan moeten passen hier in Nederland dat ze een wezenlijk deel van hun identiteit verloren. Dus dat doe jij bij voorkeur niet. Nee. Ik denk aan Anthony, die naast het feit dat ik de geur van Trassie als aphrodisiacum beschouw, mijn anarchistische trekjes, zoals hij ze noemt, een van mijn aantrekkelijkste eigenschappen vindt. Ik heb er zelf geen last van. Weet je dat zeker? Nummer 7 is zo gek nog niet.
U heeft geluisterd naar de Indische podcast, samenstelling en presentatie Peter van Riel.